Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, oud-minister van Defensie Eimert van Middelkoop deelt zijn visie op het optreden van het Westen in de oorlog in Oekraïne. Maar nu eerst, het zuiden van Oekraïne staat op dit moment in het midden van de belangstelling. Oekraïne denkt een goede kans te maken om de strategische havenstad Kherson in september te heroveren.
First of all, we can say now that in the Kherson region the occupiers tried to gain a foothold. Their collaborators made various brazen statements. But how did it help them? The armed forces of Ukraine are advancing step by step in the region.
President Zelensky is optimistisch gestemd. Ik praat erover met Floris Akkerman, Oost-Europa-verslaggever en co-host van BNR's Perestroikast. Hij zit op dit moment in het zuiden van Oekraïne. Dag Floris.
Dag Bernard, hallo.
Het nieuws van nu is dat de stad Kherson door het Oekraïnse leger is afgesneden van de rest van de Russische troepen. Onder andere door het vernietigen van die brug. Dat melden Britse inlichtingenbronnen, die zijn in het algemeen redelijk objectief. Past dit beeld in wat je je voorstelt bij een tegenoffensief om Kherson te heroveren?
Die brug is zo cruciaal voor de Russen om Kherson te bevoorraden, om militaire voertuigen in Kherson te krijgen. Dus als de Oekraïners die brug uitschakelen, ja, dan slaan ze een flinke slag. En dan isoleren ze eigenlijk de Russen in Kherson.
Als Kherson echt is afgesloten, althans, je kan daar de Dnieper, die rivier, niet meer over, kun je dan zeggen dat de poging van de Russen om ook het zuiden van dat gebied in handen te krijgen behoorlijk zijn of worden gefrustreerd?
Ja, zeker. Want Kherson is eigenlijk de enige stad die ze ten noorden van de Dnieper in handen hebben. Dus als ze die verliezen, ja, dan is het een flinke dreun in een offensief in het zuiden. En ja, de Oekraïners hebben het dan al over, als we Kherson in handen hebben, dan kijken we alweer verder naar de Krim. Dus wat dat betreft concentreert zich de strijd hier enorm. De Russen hebben ook aangekondigd om versterking te sturen naar Kherson, deze kant op, naar het zuiden, om te voorkomen dat de Oekraïners hier een slag kunnen slaan.
Ja. Dan is er ook een bericht dat vanuit Belarus 20 en sommige bronnen zeggen zelfs 50 raketten zijn afgestuurd op onder andere Kiev. Wat weet jij daarvan?
Ja, dat heb ik ook gehoord. Het is dusdanig overal eigenlijk nog steeds bombarderen de Russen Oekraïnse steden, plaatsen met raketten. Of nou in Odessa is in de haven vorige week, of in dit geval in Kiev. Het lijkt toch inderdaad dat ze continu proberen om de Oekraïners angst aan te jagen, om ze bang te maken en daarom te dwingen op een gegeven moment te zeggen van dat de Oekraïners zeggen van stop met deze oorlog, ga alsjeblieft met Moskou aan tafel zitten om die oorlog stop te zetten. Maar wat je tegelijkertijd ziet is dat er een onderzoek was geweest dat 84% van de Oekraïners denkt er niet aan om ook maar enige afstand te doen van hun grond. Dus die zijn bereid om door te vechten. Dus die raketaanvallen, ja, die missen volledig hun doel wat dat betreft.
Ja, maar ze zijn, als ik het goed begrijp, vanuit Russisch perspectief misschien toch voornamelijk bedoeld als een soort van intimidatie, hè?
Ja, zeker. Ja. Intimidatie dat niemand zich ook maar in Oekraïne waar dan ook veilig hoeft te voelen.
Ja. Nou, ben jij ook, je zit in het zuiden, je bent in de buurt van het front geweest, in de omgeving van Kherson. Oekraïne zegt, we kunnen die stad in september hebben heroverd. Klopt dat? Denk je dat dat echt kan? Of is het ook een beetje wensdenken?
Ik vind het nogal ver weg, september. Kijk, die Russen, als ze hun versterkingen aanvoeren en ze zich daar helemaal vast nestelen, lijkt het me lastig om dat nu al te kunnen voorspellen dat in september gaat gebeuren. Als ik met mensen hier praat, dan hamen ze er vooral op van, wij moeten meer wapens krijgen om inderdaad een vuist te kunnen maken tegen de Russen. Het gaat erom wij meer wapens en zij minder wapens. Bijvoorbeeld met die HIMARS, waarmee ze de Oekraïners Russische wapendepots kunnen uitschakelen. Ja, dat zijn belangrijke slagen die Oekraïne de Russen kunnen toebrengen. Dus wat ik proef hier van soldaten is dat er vooral nog steeds meer wapens nodig zijn om echt de Russen terug te dringen en Oekraïne uit te krijgen.
En als je het ziet, Ik zie het niet, wij zien het hier niet, maar jij bent onze ogen en oren. En we hebben steeds de indruk dat we naar dat beelden bekijken van 100 jaar geleden. De Eerste Wereldoorlog of zo. Of misschien de Tweede Wereldoorlog.
Ja, ja.
Klopt dat?
Het was niet de plek. Hè. Het was ten zuiden van Mykolaiv, ongeveer 600 meter van de Russen. En ja, daar heb je gewoon loopgraven. En daar zitten mannen in kleine bunkertjes en schuttersputjes die zelf gegraven zijn van boomstammen, zandzak en aarde. En wat dat betreft ga je inderdaad 100 jaar terug in de tijd. Niks van high-tech of wat dan ook. Hoewel ik zeg nu high-tech. Op de route naar het front was ik mee met iemand en die zei van je moet uitkijken inderdaad voor Russische beschietingen. Maar zei hij ook, je moet ook uitkijken voor Russische drones. De Russische drones die schijnen tot ver boven de Russische of de Oekraïnse troepen te vliegen en ook nog verder om daarmee hun doelen uit te kiezen en dat door te geven aan de Russen, zodat de Russen weten waar ze moeten schieten. Dus aan de ene kant zien we een oorlog als de Eerste Wereldoorlog. Aan de andere kant kun je dus drones boven je hoofd hebben vliegen die jou uiteindelijk onder vuur kunnen nemen.
En dan helpt een loopgraaf ook niet zoveel, denk ik.
Dan helpt een loopgraaf helemaal niks, nee. Dus dat is ook de grote waarschuwing, de grote angst daarbij bij de Oekraïners. Van ja, kijk uit voor die drones.
Ja, nou ze hebben ze zelf volgens mij ook. Dus die zullen ze ongetwijfeld ook inzetten, toch?
Ja, zeker.
Van Turkije gekregen.
Van Turkije. En ik geloof ook dat ze drones krijgen van de Amerikanen. Dus wat dat betreft, ja, die drones zijn echt wel een nieuw facet aan oorlog.
Ja, nou zegt Oekraïne, we maken daar echt vorderingen. En wat zeg jij als je ernaar kijkt?
Ja, als ik het zo zie, het gedeelte waar ik was, ten zuiden van Mykolaiv, dan kun je niet zien van hier is een enorme invasie aan de gang. Je ziet niet enorme lange kolonnes, militairen, soldaten, voertuigen die op weg zijn naar het zuiden. Want ik heb begrepen hoe ze in Mykolaiv, daar kwamen de Russen tot vlakbij in de buurt. En uiteindelijk hebben de Oekraïners de Russen weer terug te dringen. Maar dat ging meter voor meter. Dat ging nou niet gepaard met enorme terreinwinst. Het ging heel moeizaam eigenlijk. En ik sprak ook met iemand, een soldaat, die zei, ik vroeg van waarom gaat het allemaal zo moeizaam en zo langzaam? Hij zei, nou het gaat eerder behoedzaam. Want we willen eigenlijk niet dat we al te veel eigen manschappen kwijtraken. Dus de Oekraïners vechten, althans was zijn verklaring, gewoon behoedzaam en zonder te veel kanonnenvoer in te zetten.
Ja, maar goed, ze geven de indruk in hun verklaringen dat ze op het ogenblik, ik zal maar zeggen, de upper hand hebben daar in het zuiden. Dat is nog iets anders dan gewonnen hebben. Maar dan, ja. Maar toch, hoe verschilt dat nou van wat zich afspeelt in de Donbass?
Ja, in de Donbass, het is toch hier anders. Meer dynamiek hier in het zuiden dan in de Donbass. Bij de Donbass, daar hebben de Russen eigenlijk sinds 2014 voet aan de grond gekregen. Hè, die zogenaamde republieken, de twee zogenaamde volksrepublieken. Daar hebben ze zich bij wijze van spreken al echt kunnen inzetten, ingraven, hun positie kunnen innemen, hun wapens neer kunnen zetten, hun voertuigen neer kunnen zetten. En dat is in het zuiden toch anders. Daar hebben de Russen vanaf de Krim echt opmars moeten maken en positie moeten innemen en zich dus minder goed kunnen nestelen in Oekraïne. Dat is ten eerste een oorzaak. Het tweede verschil met Donbass is ook dat die frontlinie hier toch heel uitgestrekt is en Rusland lang niet overal die even sterk kan bemannen. Dus dat hebben die Oekraïners daardoor het idee dat hier, als ze willen aanvallen, dat hier in het zuiden zwakke plekken liggen van Rusland.
Ja, dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Floris Akkerman, Oost-Europa verslaggever en co-host van BNR's Perestroikast. Vanuit Oekraïne even, jij zit nu in Kryvyi Rih, zeg ik het goed?
Ja, dat zeg ik uitstekend.
Oekraïens is onder jouw invloed een beetje beter geworden. Je bent ook in Mykolaiv, Odessa geweest. Elke stad heeft daar zijn eigen verhaal. Wat is de sfeer die je daar proeft?
Nou ja, je hebt net begonnen met Kryvyi Rih. En daar kwam ik afgelopen maandag aan. Het eerste wat mij opviel is ongelooflijk wat een drukte. Auto's, verkeer, mensen op straat. Dat was ik na een week Mykolaiv en Odessa totaal niet gewend. Daar is het veel, veel stiller, veel minder mensen op straat. Veel meer winkels en zaken en restaurants dicht. Dus het was een soort hele omschakeling om vanaf die twee steden in Kryvyi Rih aan te komen. Odessa, dat is natuurlijk de havenstad, daar is alles op geconcentreerd. Het strand is dicht daar vanwege mijnen. Die liggen op het strand in de zee, maar mensen proberen, degene die nog dat willen en durven, proberen toch daar iets nog van het strandleven te pakken door ergens op een bank te gaan liggen in de zon of ergens op een vlonder of op een platform toch nog te zonnebaden. Mykolaiv is echt een frontstad. En dat wordt bijna dagelijks door de Russen onder vuur genomen. Met raketten. Het ligt ook op 25, 30 kilometer van het front. Dus het is ook kwetsbaar voor Russische artillerie. Hotels zijn daar verwoest. Universiteitsgebouwen zijn verwoest. Het overheidsgebouw van Mykolaiv ligt helemaal in puin. Dus mensen op straat, die hebben daar geen normaal drinkwater uit de kraan. Er komt alleen zoutwater uit de kraan vanwege het ontbreken van goede water toevoer vanuit Kherson. En dan moeten mensen de straat op om daar via tanks of waterputten drinkwater uit te halen. Of ze moeten naar de winkel om water te kopen. Dus in Mykolaiv proef en voel je echt van dit is een stad aan het front die leidt onder de oorlog.
Ja, en in Odessa kan je nog een biertje drinken, hè?
In Odessa kun je zeker een beetje drinken. In Mykolaiv ook hoor. Maar je voelt je daar toch een stuk kwetsbaarder als je daar rondloopt.
Ja, nou is er veel te doen over graantransporten vanuit Odessa. Nadat dat akkoord, dus die vier partijen, was gesloten. En er is allerlei verwarring over. Die deal is van vorige week. Vervolgens voerden de Russen een aanval uit. Ze zeggen op een militair schip. En dan spreken de partijen elkaar tegen. Rusland zegt het was een militair, het was een oorlogsschip. De Russische inlichtingendienst zegt er was daar helemaal geen oorlogsschip. De Britten zeggen ook zoiets. Oekraïne heeft het over de schade aan de haven en gewonden. Maar ze zeggen ook, we hebben een aantal van die raketten uit de lucht geschoten. Wat heeft zich daar nou in werkelijkheid afgespeeld?
Ja, er was een raketaanval op de haven van Oekraïne, van Odessa. Wat ik begrijp, wat ik hoor en wat ik zie, wat ik proef, is het niet zo dat die haven daadwerkelijk helemaal in duigen ligt en dat er de infrastructuur volledig is verwoest. Wat dat betreft ik sprak met een ooggetuige, die zag het vanaf zijn balkon gebeuren op Odessa. Die zei, één raket viel in het water in de haven en de andere viel inderdaad op een soort van benzine stationachtig iets. Dus het is niet zo dat die haven helemaal in duigen ligt. En dat blijkt ook wel, als je Oekraïners mag geloven, althans wat ze zeggen, is dat ze die drie havens die dat ook kort staan, van waaruit die gaat toevoer moet gaan, die graanexport moet verlopen, waaronder dus Odessa, is eigenlijk dat ze doorgaan met het voorbereiden van die havens om die graanexport in orde te maken, om te zorgen dat die graanexport van de grond komt. Ja. Dus wat dat betreft is Odessa de haven er klaar voor.
Ja, je hoort ook voortdurend verschillende berichten over die graantransporten. De Turken zeggen het komt echt goed, we hebben het goed geregeld. De VN zegt dat eigenlijk ook. Oekraïne zegt ja, maar Rusland saboteert. Rusland zegt, ja, maar er moeten eerst wat sancties worden opgeheven, want anders kunnen we geen betalingen doen of ontvangen. De Amerikanen zeggen, we zijn best bereid om bepaalde sancties tegen banken dan wat te verlichten, zodat het allemaal door kan gaan. Maar ondertussen gebeurt er niks. Wat is jouw analyse?
Nou, ik denk dat ik vraag me af, het akkoord staat zo enorm onder druk. Niet alleen vanwege de politieke kant van het verhaal, maar ja, als je puur kijkt naar de graanwereld, de graansector, je moet maar durven met je schip om in Odessa of een van die twee andere havens aan te leggen. In de wetenschap dat de Russen elk moment zo'n haven kunnen bombarderen. De afgelopen week na die aanval op Odessa hebben ze ook andere plekken in Zuid-Oekraïne bestookt. Dus ja, dit wordt toch wel een groot risico als schipseigenaar met je bemanning en je personeel om in Odessa bijvoorbeeld graan op te halen. Ja. Los van de hele tour die je moet maken over zee, die is niet meer rechtstreeks door zee, maar je moet via een omweg kom je verder. Dus je hebt hogere transportkosten, je hebt hogere verzekeringskosten, je moet zorgen voor beveiliging. Dus in de praktijk genomen is het nog heel lastig om inderdaad graan uit de Oekraïne te krijgen.
Maar aan de andere kant kun je zeggen, het is in het belang van alle partijen dat het wel gebeurt. Ook van de Russen. Ja. Want die willen graag een wit voetje halen in Afrika. En zeg ik, jongens, we doen echt ons best om jullie aan je graan te helpen. Dus ik begrijp de logica niet helemaal hier. Als je het allemaal graag wil, waarom is dat dan toch een soort sabotage, zal ik maar zeggen?
Nou ja, toch om de Oekraïners pas af te snijden. Kijk, Rusland is ook een grote graanexporteur. Dus als jij je graanconcurrent als Oekraïne, dat ook een grote graanproducent is, als jij die pas af kan snijden en daar zelf wel alle graan kwijt kan aan de rest van de wereld, dan heb je een belangrijk concurrent uitgeschakeld en ook nog inkomsten die Oekraïne dan misloopt.
Ja, nog één dingetje, Floris. Je had het al over wapens waar iedereen om vraagt. Wij krijgen de indruk dat het Westen echt Oekraïne volop steunt. Zo zelfs dat de Amerikanen, maar ook de Nederlanders en anderen zich zorgen beginnen te maken dat ze door hun eigen voorraden heen gaan. Dat ze niet meer voldoende in huis hebben. Hoe kijken de mensen naar dit geheel die jij hebt gesproken daar ter plaatse?
Nou ja, ze hebben eigenlijk geen goed woord over het Westen wat betreft die wapenleveranties. Veel te veel gepraat, veel te veel PR. Uiteindelijk komt er veel te weinig door. Ze vinden Europa traag, ze vinden Scholz traag. De Duitse bondskanselier, de neem van beslissingen. Dus wat dat betreft, ja, vinden ze het Westen, zeker de Europese Unie, wat dat betreft, ja, langzaam traag. En het komt maar niet van de grond, die wapens.
Nee, en is dat ook zo? Of is dat, jij kent Europa ook door en door. Het is toch ook een beetje zoals het nou eenmaal werkt. We zijn democratieën. Je kan niet van de een op de andere seconde dat soort leveranties doen. Dat moet het democratisch systeem kunnen. De fabrikage moet op gang komen. Dus ja, het is er niet binnen 3 dagen.
Het is er niet binnen 3 dagen. Ten eerste, ja, Oekraïners zijn gewend dat je kan... Poel zeggen over Oekraïne. Maar 1 ding is zeker, dingen kunnen hier heel snel geregeld worden.
Ja, maar dat gaat niet op manieren die wij goedkeuren, zal ik maar zeggen dan.
Nou ja, in het dagelijks leven kan het ook hier sneller. Maar wat zij zelf zeggen is, je ziet bijvoorbeeld de landen, Baltische landen, Tsjechië, die zijn veel sneller in het leveren van wapens dan het Westen, of dan Frankrijk, dan Duitsland, of Nederland. Omdat die wel, zeggen de Oekraïners, snappen wat het betekent om Rusland als buurland te hebben. Al zijn er misschien oudere wapens en lang niet zo geavanceerd als de Fransen en de Duitsers kunnen leveren, zij snappen beter en reageren sneller op wapenleveranties dan de rest van Europa.
Ja. Nog 1 dingetje. Iedereen zegt steeds, dit gaat echt lang duren. Denk jij dat ook?
Ja, ik denk het ook. Als ik de Oekraïners proef en spreek, die gaan niet opgeven. Die gaan door tot het bittere einde. En dat kan nog heel lang duren.
Ja. Dankjewel, Floris Akkerman, Oost-Europa-verslaggever en co-host van BNR Perestroikast vanuit Kriviri in Oekraïne. En wees voorzichtig.
Zal ik doen. Dankjewel, Bernard.
De wereld.
Nu Europese landen minder afhankelijk willen worden van Rusland, proberen ze de banden met andere landen aan te halen. Zo ging de Franse president Macron eerder deze week naar Afrika, maar de diplomatieke machine draait nu ook op overuren. Bij mij is Europa-correspondent Stefan de Vries. Stefan, laten we beginnen in Parijs vandaag. Hoog bezoek, maar wel een bezoek waar het Élysée een pizzie geheimzinnig over doet. Wat is hier aan de hand?
Ja, geheimzinnig en discreet inderdaad. De discrete gast is Mohammed bin Salman, de gedoodverfde kroonprins van Saudi-Arabië, beter bekend onder de afkorting MBS. Hij is zelf niet discreet over zijn bezoek, zo kwam de pers er ook achter, maar het Élysée wel. Op de officiële agenda vandaag staat wel een diner vanavond met MBS, maar dat is dan ook het enige. Wat hij precies komt doen, dat wil het Élysée liever niet kwijt. Het is natuurlijk wel een soort begin van een eerherstel door het Westen nadat hij achter de moord zat op de journalist Jamal Khashoggi in 2018. Eerst was Joe Biden al bij hem, 2 weken geleden in Saudi-Arabië. Met een veel bekritiseerde fistbump, een begroeting van de Amerikaanse president. Mohammed bin Salman was ook in Griekenland gisteren, dus de eerste bezoek aan Europa. En nu dus reist hij door naar Parijs.
Ja, en je zegt, nou, er is niet zo heel veel over. Wat denk je dat hij kon doen?
Nou, het meest waarschijnlijk is natuurlijk dat Macron hem gaat vragen om meer olie te gaan produceren.
Dat heeft Biden ook gevraagd en toen riep hij nee.
Die kreeg 0 op het request, dat klopt. Maar misschien heeft Macron nog wat troeven op onder zijn mouw. Hij kan ze natuurlijk zijn charmes inzetten. Hij wil inderdaad graag dat Saudi-Arabië als een van de grootste of de grootste olieproducent ter wereld met meer olie over de brug komt. En als het even kan, misschien nog wel het Frans wapentuig verkopen. Dus het bezoek leidt wel tot woede bij mensenrechtenorganisaties en bij de oppositie. Er is vandaag ook een klacht ingediend of een aangifte gedaan bij de politie in Parijs. Frankrijk ziet zichzelf graag ten onrechte overigens als de bakenmat van de mensenrechten. En dat nu juist deze MBS met een slechte reputatie wordt uitgenodigd. Ja, dat valt toch slecht bij veel organisaties.
Ja, Macron is net terug van een tournee door West-Afrika en West-Afrikaanse landen. Volgens de BBC heeft hij zich tegenover de Afrikaanse leiders vooral beklaagd over gebrek aan steun. Ja. Is de Afrikaanse boodschap niet gewoon: de oorlog is jullie oorlog en niet onze oorlog?
Ja, dat was wel zo. Dat is een beetje aan het verschuiven. Macron noemde zelfs het hele continent hypocriet. Het is natuurlijk altijd een lastige verhouding die Frankrijk heeft met de oude kolonie in Afrika. Macron bezocht achtereenvolgens Benin, Cameroen en Guinea-Bissau. Natuurlijk om aandacht te vragen voor de oorlog, maar ook om de banden aan te halen. Met name tussen Afrika en de Franse bedrijven. En tegelijkertijd aast Rusland ook op Afrika. 25 van de 54 Afrikaanse staten die onthielden zich tijdens de algemene vergadering van de VN in maart van een stemming om de Russische invasie te veroordelen. En ja, toeval van de agenda of niet, ook de Russische buitenlandminister Sergej Lavrov die toerde deze week over het Afrikaanse continent en met de boodschap dat de voedselcrisis veroorzaakt is door westerse sancties. En ja, een flink aantal landen in Afrika luistert graag naar Rusland en niet naar de voormalige.
Nee, dat is waar. Ze hebben natuurlijk vanwege de hulp door de Sovjet-Unie direct destijds bij de vrijheidsbewegingen. Maar ook als je kijkt naar de verhalen over Lavrov, die kreeg net als Macron ook niet overal wat hij wilde aan enthousiasme, zou ik maar zeggen.
Nee, zeker niet. Er is wel wat aan het schuiven in Afrika, omdat natuurlijk het continent ook gebukt gaat onder de gevolgen. De hoge prijzen, voedselcrisis, de energiecrisis, noem het maar op. En ja, sommige landen in Afrika zeggen tegen Europa, jullie komen hier pas als jullie eigen leven gevaar loopt. Anderen zien ook wel dat die oorlog niet in hun belang is. En Macron deze week, die zei juist, en dat viel wel in gevoelige oren, dat Rusland een van de laatste imperiale koloniale machten is. En dat de invasie een territoriale oorlog is. Waarvan we dachten dat hij was verdwenen. Ja. Het is een oorlog uit het begin van de 20e eeuw.
Ja,
en daarmee zegt hij dus eigenlijk, Rusland is jullie kolonisator.
Ja, zit wat in. Macron ziet zichzelf graag als bruggenbouwer. Zagen we eerder bij de diplomatieke openheid met Poetin. Deze week trok vooral een andere brug de aandacht. Een brug van het zuidoosten van Kroatië naar een ander deel van Kroatië. En daar is een land bij betrokken dat we misschien liever wat meer op afstand zouden houden.
Ja, je ziet inderdaad dat we aankruipen tegen andere potentaten of autocratische regimes. Het gaat om de Pelješac-brug. In principe komt Kroatië in 2024 bij Schengen. En nu van het ene deel van Kroatië naar het andere moest je altijd door Bosnië. Geen EU-lid, geen Schengen-lid. En dat is behoorlijk ingewikkeld. Dus er is een brug aangelegd van één deel van Kroatië naar het andere. Gebouwd met grotendeels EU-geld. 357 miljoen euro, om precies te zijn. Tot zover. Voor niks bijzonders. Brussel financiert graag grote infrastructurele projecten in de lidstaten. Maar dat geld ging naar de aannemer. Ook niet bijzonder. Maar in dit geval is die aannemer de China Road and Bridge Corporation. Ja. Een Chinees bedrijf dus. Helemaal gebouwd door Chinees. Die bood veel minder in de tender dan de Europese rivalen. Er werd een klacht ingediend door Oostenrijk vanwege prijsdumping door de Chinese overheid. Maar ja, China ziet het als een mooi symbool van samenwerking. Meer samenwerking in de Balkan. We hadden al de haven van Piraeus in Griekenland, een kopermijn in Servië, een snelweg in Montenegro.
En nu ook als bruggenbouwers, zal ik maar zeggen. Dankjewel, Stefan de Vries, onze Europa-correspondent.
BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
Een oplossing voor de oorlog in Oekraïne is nog ver weg. En dus blijft het Westen het land volop steunen.
We are delivering heavy weapons. We are delivering, especially with artillery, the most advanced systems. Because this is what the Ukrainians are telling us. At this moment, the problem lies in the air and the long distance defense capabilities. And this is why we are now delivering like the howitzers, for example.
Was Annalena Baerbock, de Duitse minister van Buitenlandse Zaken. Ik praat erover met Eimert van Middelkoop, voormalig minister van Defensie. Dag meneer van Middelkoop.
Ja, goedemiddag.
Fijn u weer in de uitzending te hebben. Ik begin met een open vraag, doe ik zelden, maar toch. Wat is uw visie op dit conflict dat nu 5 maanden duurt?
Ja, mooie vraag. Ik denk dat het op dit moment vrij hopeloos is. Heel veel conflicten in de wereld, ook conflicten die een militair karakter hebben gekregen, die kennen ergens wel landen of internationale instellingen die een rol kunnen spelen om te bemiddelen of om aan een vredesakkoord te werken. Dat zie ik nu helemaal niet. Heel veel landen zoals de NAVO-landen, de Europese Unie, zijn in zekere zin een partij van het conflict geworden. Zij het niet direct militair, maar wel indirect door het leveren van wapens aan Oekraïne. Ook de Verenigde Naties hebben opgestrekt onvoldoende gezag om iets te bewerkstelligen. En dat blijft veel moeilijk tot de conclusie dat zolang Zelensky zijn land wil verdedigen, en hij valt erin zeer te prijzen, maar het is een zwaar offer wat hij brengt, en zolang Poetin doorgaat, degene die op het slagveld verliest, of wint, het conflict tot een einde kan brengen. Maar dan nog, als je naar de lange termijn kijkt, dan moeten we ons natuurlijk realiseren dat de Oekraïne geografisch of geopolitiek aan Rusland verbonden blijft. Ook historisch en religieus. Er zijn natuurlijk een aantal politici zoals Van Leyen die hebben heel gemakkelijk Oekraïne deelgemaakt van de waardegemeenschap Europese Unie. Zoals dat zo mooi heeft. Nou, daar is natuurlijk geen sprake van. Dus ook een lange termijn oplossing zal altijd rekening moeten houden met de belangen van Rusland. Hoe onsympathiek ook zijn opvatting is, maar dat moeten we wel doen.
Even over die bemiddelingspogingen. Zijn er wel een paar geweest. Erdogan heeft op zijn manier geprobeerd, en om wat voor reden dan ook. De toen nog Israëlische premier Bennett heeft een poging gedaan. Macron heeft een aantal keren geprobeerd te bemiddelen. En de VN, die is sowieso een tandeloze tijger. Maar geen van die bemiddelaars krijgt een voet aan de grond. Hoe komt dat nou?
Omdat Poetin dat niet wil. Poetin heeft natuurlijk een probleem omdat hij gedacht heeft dat hij in een korte tijd Oekraïne had kunnen bezetten. En Oekraïne tot een soort protectoraat had kunnen maken. Dat zou voor ons in het Westen natuurlijk ook een verlegenheidssituatie hebben opgeleverd. Maar misschien hadden we dat geaccepteerd, net zoals we de Krim hebben geaccepteerd. Ik denk dat het accepteren van Israël en van Turkije door Poetin kleine momentopnames zijn geweest, maar niet echt ook een onderdeel waren van een veel grotere vredesakkoord. Want de enige vrede die Poetin wil, is een Russische vrede. Waaraan de Oekraïne dan onderhoorlijk is gemaakt. Ja, dus Turkije heeft natuurlijk belang omdat het in de omgeving ligt. Turkije kan een rol spelen en voor zover ik het kan overzien doen ze dat voortreffelijk bij zo'n graandeal en dergelijke. Maar dat is het er wel. Over het hele grote conflict is er geen derde partner die een rol kan spelen op dit moment.
Nee, je zou misschien kunnen zeggen, Rusland wil niet onderhandelen, Rusland wil winnen.
Absoluut, absoluut. Wat je nu ziet op het slagveld, dat is een enorme confrontatie van heel veel moderne Russische wapens die goed ontwikkeld zijn. Daar heeft Poetin wel voor gezorgd de laatste 20 jaar. En in toenemende mate ook westerse en ook Amerikaanse wapens. Dus het is ook nog eens een keer een soort knokpartij tussen het Westen en Rusland op het gebied van de militaire technologie. En dat kunnen wij beide partijen heel lang volhouden. Maar het gaat natuurlijk wel ten koste van de bevolking van de Oekraïne die verschrikkelijk lijdt.
Ja. Wij zijn partij geworden in die oorlog, kun je zeggen.
Ja, indirect wel.
Ja, we leveren heel veel wapens. Is dat nou, bent u daarmee eens met die leveringen? Vindt u dat een goede zaak?
Ja, het is in elk geval volkrechtelijk volledig verantwoord en geoorloofd. Als een land wordt aangevallen, en daar is natuurlijk hier nu sprake van, dan is dat land gerechtigd om anderen te vragen bij te staan. Westerse landen zouden zelfs militair kunnen meegaan vechten met de Oekraïne. Althans, internationaal rechtelijk is dat niet ongeoorloofd. Het moet wel worden afgezegend door de Veiligheidsraad. Nou, dat zal nooit gebeuren omdat Rusland erin zit. Maar goed, dat is allemaal academica. Dat zal ook niet gebeuren, gelukkig maar. En gaat het door zoals het nu doorgaat.
Ja, als we nou even kijken door de ogen van Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken, die zegt dat ook. En die zegt, met al die hypermoderne wapens die het Westen levert, is er eigenlijk een oorlog gaande tussen de NAVO en Rusland in Oekraïne. Hoe kijkt u daarnaar?
Nou ja, dat is natuurlijk ook een vorm van diplomatiek raffinement. Dat kunnen we
natuurlijk. Ja, dat begrijp ik wel. Maar toch, ik denk, het enige wat er niet gebeurt is dat ze elkaar treffen op Oekraïns gebied. Letterlijk dan, maar voor de rest klopt het verhaal wel.
Ja, zeker. En nogmaals, wat ik net zei, dat is ook gerechtvaardigd. Dat mag, dat is legitiem in termen van het volkenrecht. En wat Rusland gedaan heeft, namelijk de inval in Oekraïne, is dat niet. Dus dat moeten we wel zuiver onderscheiden. Je ziet wel dat Lavrov, en ook Poetin, maar vooral Lavrov natuurlijk bezig is met het minimaliseren van de reputatieschade. Want de economische ellende die veroorzaakt wordt door deze oorlog, werkt door in bijvoorbeeld Afrika. Vandaar ook dat Lavrov nu op tournee is in Afrika. Ja. Om in elk geval het Westen zoveel mogelijk de schuld te geven. Nou, dat citeerde je zo even al. Ja. Maar dat zal denk ik voor de, op het geheel niet zoveel uitmaken.
Ja, oké. Okay. Nog even door die Russische bril kijkend. Rusland sprong destijds uit zijn vel toen Verhofstadt en Van Baalen in 2014 ja. stonden te dansen op het Maidanplein in Kiev. Vanwege dat associatieverdrag met de EU. En toen kwam er al die onrust in de Donbass. Kun je zeggen dat we, wat Europa op, zeggen, een soort van schuld draagt in de, als veroorzaker van dat huidige conflict?
Nou, veroorzaker niet. Ik heb altijd wel gevonden, ook in 2014... ondanks het feit dat ik Hans van Baalen tot mijn betere vrienden rekende destijds, de poging van de Europese Unie om, en die slaagde aanvankelijk ook, om de Oekraïne in de invloedssfeer van Europa te krijgen, heeft natuurlijk Rusland getriggerd. Dat hadden ze moeten begrijpen. Poetin is natuurlijk al heel lang bezig om de NAVO te verwijten dat die NAVO zich steeds meer heeft uitgebreid in de jaren 90 en ook daarna. Nou, wat je er ook van vindt. De Europese Unie, waar men totaal geen ervaring heeft en geschiedenis met veiligheidsbeleid. De Europese Unie heeft ook geen militair apparaat. De Europese Unie is een soft power. De Europese Unie is geweldig overtuigd van zijn eigen gewicht en eigen belang. Heeft heel naïef gedacht, laten we de zegeningen van de Europese Unie ook uitbreiden naar de Oekraïne, zonder ook maar één moment rekening te houden met wat dat betekende voor Rusland. Ja. Dat heb ik altijd enorm naïef gevonden en ook gevaarlijk.
Ja, en nu zegt Ursula von der Leyen, die heeft een soort campagne gevoerd voor het kandidaatlidmaatschap van Oekraïne, wat uiteindelijk ook is gelukt. Maar hoor ik u nu zeggen, nou, dat was misschien ook niet zo handig op dit moment?
Als ik het voor zeggen had gehad, dan zou ik haar ter plekke hebben ontslagen. Maar goed, wie ben ik? Ja. Maar je zag aan de reactie van Mark Rutte, aanvankelijk, dat hij not amused was. En heel begrijpelijk. Ik heb dat enorm naïef gevonden van Leyen. Maar dat is de Europese Unie. Altijd overtuigd van zichzelf en van haar eigen voortreffelijkheid. En er zijn ook een heleboel goede dingen te zeggen over de Europese Unie. Maar niet in dit soort geopolitieke grote conflicten. Daar heeft ze naar mijn overtuiging enorm naïef in gehandeld, met alle gevaren van dien.
Ja. Poetin kijkt natuurlijk voornamelijk naar de NAVO. Die EU kan hem volgens mij niet zo verschrikkelijk veel schelen. Nou even van onze bril uit. Wat hebben we zelf verkeerd aangepakt?
Nou, niet zoveel, denk ik. Overigens, de Europese Unie heeft in het begin, nou, we spraken er net over, een heel hoog profiel willen hebben. Wat ik gevaarlijk heb gevonden en ook naïef. Ja. De NAVO is vrij kalm gebleven. Ja. Heeft heel vastbesloten gezegd, blijf van het grondgebied van de NAVO-lidstaten af. Nou, dat doet Rusland er op dit moment. Maar ook, er is zelfs geen beeld ontstaan dat de NAVO wapens zou leveren aan de Oekraïne. De NAVO heeft natuurlijk geen wapens, maar dat beeld is zelfs niet ontstaan. Het zijn wel NAVO-landen die dat doen. Ik vind dat getuigen van een wijze terughoudendheid. Je moet wel staan voor je zaak, dat doet de NAVO ook. Maar ze hebben geen. Kijk, ik was minister in 2008 toen het ging om de vraag of Oekraïne lid kon worden of een begin van een lidmaatschap van de NAVO. Ik was erop tegen, Nederland was erop tegen. De Amerikanen waren erop voor, waren daarvoor. Dat is net geen conflict geweest, maar een behoorlijke spanning binnen de NAVO. Op dit moment hoor je binnen de NAVO niemand zeggen, Oekraïne moet lid worden van de NAVO. Dus daar had ik ook enorm naïef zijn geweest. En dat is ook op dit moment totaal niet aan de orde. Ja. En dat vind ik verstandig.
Ja, u hebt dat zelf meegemaakt, hè, als minister, deze hele kwestie. En mijn indruk was altijd dat het vooral Bush 2 was die aandrong op dat lidmaatschap. Ja. De Fransen riepen, dat moeten we niet doen.
Vooral de Duitsers. Angela Merkel was er toen. Ja. En wij hadden toen Balkenende, die waren er echt op tegen.
Ja.
Ook om die geopolitieke overwegingen van, kijk nou uit dat je de Russen niet meer prikkelt dan ze zich al tonen. Maar Bush was er erg op voor. Maar de Amerikanen hebben natuurlijk vanaf Wilson een soort opvatting over het zelfbeschikkingsrecht van de volken. Een staat maakt zelf al uit van welk bondgenootschap die lid wordt. En als de Oekraïne lid wil worden van de NAVO, dan gaan we daar niet voor liggen. Dan gaan we niet om allerlei redenen dat niet onmiddellijk bedienen. Dus dat was wel ook op het niveau van grote politieke waarde, een behoorlijk conflict. Ja. Nou, dat is opgelost door het niet toe te staan, maar wel in de verklaring te formuleren dat natuurlijk elk land gaat over zijn eigen bondgenootschappen en ook Oekraïne. Maar dat was toch een beetje een doekje voor de bloede formulering.
Dit is Bernard Wereld. Mijn gast is Eimert van Middelkoop, voormalig minister van Defensie in het kabinet Balken en de Vier.
It shows that Europe stays united, that Europe is able to find unity and giving a strong signal also in the day where the flows of gas in Nord Stream 1 are reduced to another 20% to Putin and to Russia, you won't split us. So this is the important signal of the day.
Was de Duitse minister van Energie, Robert Habeck. Meneer van Middelkoop, door de oorlog in Oekraïne willen we van het Russische gas af, maar daarvoor moeten we nu wel gas besparen om de winter door te komen. Tegelijkertijd steunen we Oekraïne door sancties tegen Rusland in te stellen, maar bovenal dus met wapens. Toch is die steun eindig. Op een gegeven moment zijn onze voorraden op en trekken we de consequenties van die sancties niet meer. Voorziet u dat we als het ware zelf bezig zijn met het creëren van een enorm probleem?
Ja, ik zou bijna zeggen, ik heb nog net voldoende verantwoordelijkheidsgevoel om dat niet al te hard uit te spreken, maar tot op dit moment is de Europese Unie erin geslaagd om een eenheid te vormen, op het punt van de sancties dan vooral. En ook de vastbeslotenheid om los te geraken van de gasleveranties van Rusland. Wat ik overigens in alle opzichten een verlies vind. Want we hebben altijd ook gedacht dat Rusland een financieel belang had met die gasleveranties en wij op onze beurt een belang hadden bij dat gas. Nou, dat is allemaal geschiedenis aan het worden. Maar er zal heel veel van ons gevraagd worden, niet alleen van de Unie, maar ook van de landen zelf, om die eenheid te bewaren en ook die vastbeslotenheid voor de lange termijn. Kijk, in Oekraïne wordt gevochten. Daar wordt stad na stad wordt verwoest. Dat is verschrikkelijk. En het zou natuurlijk buitengewoon beschamend zijn als wij onze aanvankelijke steun, tot op dit moment, gelukkig maar, als die op een gegeven moment zou afbrokkelen of zou verdwijnen. Dat zou een enorm reputatieverlies voor de Europese Unie, of voor de landen van de Europese Unie in de NAVO opleveren. En dat moeten we ten koste van alles zien te voorkomen. Als wij een beetje moeten inbinden, een beetje moeten kou moeten leiden in de winter misschien, dan is dat voor de lange termijn heel veel waard. En veel belangrijker dan dat je op een gegeven moment gaat zwichten voor de Russen.
Ja, oké, maar je ziet nu die scheurtjes al. Hongarije dat een aparte rol speelt en eigenlijk pro-Russisch is. Je ziet landen die het niet eens zijn met die bezuiniging van 15%. Die kunnen dat, mogen dat dan op een andere manier doen. Dus die scheurtjes die komen er al.
Nou ja, ik weet niet of het per se scheurtjes zijn. Als je naar de realiteit kijkt, is het natuurlijk zo dat de afhankelijkheid van gas van Rusland, van Russisch gas, varieert enorm tussen de landen van de Europese Unie. Kijk, de centrale actor is natuurlijk Duitsland. Ja. Duitsland is het meest afhankelijk van dat Russisch gas. En Duitsland is natuurlijk binnen de Europese Unie een van de allergrootste spelers. De Duitse regering heeft vanaf het allereerste begin heel vast besloten ingezet op steun voor de Oekraïne. Dus Duitsland geeft op dit moment ook leiding aan dat sanctiepakket, aan het stoppen van die gasleveranties. En er zal de Duitsers heel veel aan gelegen zijn om dat zo te houden. En Nederland moet naar mijn overtuiging Duitsland daarin steunen. En ik denk dat Frankrijk dat ook wel zo zal vinden. Landen als Spanje en Portugal hebben heel weinig te maken met dat gas. En als een land als Hongarije wat eigenwijs is, dat hoort bij dat land, dan moeten we daar een beetje mee zien te dealen. Dat kan de Europese Unie voortreffelijk. Als maar in het grote plaatje de afscheid kan worden genomen van die gasexport van Rusland.
Ja, we hebben het steeds nu over Europa, de houding van Europa tegenover Rusland, wat we misschien in historisch wel of niet zo goed hebben gedaan. Het woord Amerika is in dit verhaal nog niet gevallen. Hoe ziet u die relatie? Want er staat van alles te gebeuren. Komen we zo even over te spreken. Maar in het algemeen, als u daar naar kijkt, hoe vindt u dat die relatie zich ontplooit, voltrekt? Wat vindt u van de rol die de Amerikanen spelen?
Wat ik al eerder zei, de NAVO heeft een vrij bescheiden profiel. De NAVO heeft vastberadenheid getoond op het punt van waar de NAVO voor staat, het beschermen van het eigen grondgebied. En een belangrijk deel natuurlijk altijd van de cultuur en van de besluitvorming van de NAVO, dat wordt door de Amerikanen geregisseerd. En dat is maar goed ook. De Amerikanen kiezen politiek retorisch een vrij laag profiel. Maar de Amerikanen leveren wel. Ze zijn ook de enigen die dat goed kunnen. Zeker op de wat lange termijn. Die leveren wapens. Die leveren high-tech wapens.
Ja.
Dat is natuurlijk in Russische ogen een niet geringe provocatie. Maar het heeft geen zin om wapens te leveren die niet beslissend zijn in de slag. Dus daarom doen de Amerikanen dat. En ik denk dat de Amerikanen ziet. Kijk, Biden heeft een heleboel binnenlands politieke problemen. Ik denk dat Biden er heel weinig belang bij heeft door voortdurend in het openbaar tekeer te gaan tegen Rusland. Daar wint hij in Amerika op dit moment niet zoveel mee. Maar ik vind dat de Amerikanen een wijze terughoudendheid tonen, retorisch, maar on the ground wel leveren op een verantwoorde manier.
Ja, maar hoe lang kunnen we het nog van ze op aan? De kans dat Biden de tussentijdse verkiezingen verliest is groot. Om nog maar niet te spreken over de presidentsverkiezingen van 2024. Kijkt u daarnaar?
Je mag hopen dat... Dat heeft denk ik niet zoveel zin om daar al te zeer op te anticiperen. Want dan is dat vaak heel negatief. Ik ken natuurlijk die analyses en ik begrijp ze. Misschien zijn ze waar. Maar het is natuurlijk zeer ondermijnend voor de vastberadenheid van dit moment. Je kunt een heleboel binnenlands politieke problemen in Amerika nog wel een halfjaartje voor je uitschrijven, voor zover het betekenis heeft voor de internationale politiek, voor het conflict tussen Oekraïne en Rusland. Ook in het verleden heeft Amerika altijd wel getoond betrouwbaar te kunnen zijn als het gaat om het beschermen van de veiligheidspolitieke belangen van Europa. Of om wat onverstandige Europese beslissingen om gedaan te maken. Denk aan Libië. Wat natuurlijk gewoon begonnen is door Engeland en door Frankrijk zonder dat ze goede wapens verhadden.
Ja, waarvan Obama bij zijn afscheid zei, dat is de grootste fout die ik ooit heb gemaakt in mijn hele carrière. Dat vond ik ook wel heel apart.
Ik vond het een fout van wie was het, Cameron van Frankrijk, om overnight zo'n oorlog te beginnen.
Ja.
Overigens nog buiten het mandaat van de Veiligheidsraad.
Precies.
Dat is allemaal geschiedenis. Een oorlog die ze maar heel kort konden volhouden. En toen hadden ze de wapensteun nodig van de Amerikanen. Dat hebben de Amerikanen gedaan. Omdat ze natuurlijk ook een bredere strategie altijd wel hebben. Ja. Ik heb er wel enig vertrouwen in dat de Amerikanen waar ze mee begonnen zijn, namelijk het hoogwaardig steunen van de Oekraïne, dat ze daarmee doorgaan.
Ja, je kunt natuurlijk ook zeggen, gesteld dat de Democraten de verkiezingen verliezen, zit er dik in, komen de Republikeinen aan de macht. En dan duren die presidentsverkiezingen nog 2 jaar daarna. Maar misschien kun je ook zeggen, de Democraten en de Republikeinen liggen op dit onderwerp eigenlijk niet zo ver uit elkaar. Dus als het gaat om de defensie en zeker om de houding tegenover de Russen, dan zijn de Democraten en de Republikeinen nogal ijzervreters, toch?
Absoluut. En voor zover het op het Capitol heel aan de orde is geweest, is er niet sprake geweest van echt een kloof tussen die twee partijen die er op alle andere fronten altijd wel is. Kijk, ik volg niet alle tweets van oud-president Trump. Maar zelfs hij heeft volgens mij zich rustig gehouden als het gaat over het steunen van of het bekritiseren van de steun aan Rusland door Biden. Dus daar kunnen we wel enige moed uit putten.
Ja. Even met uw goedvinden een beetje vooruitspoelen. Op een dag is deze oorlog voorbij. Want dat is het kenmerk van oorlogen.
Ja.
Ze houden meestal op een moment op. Iedereen zegt, woorden dat ook net Floris Akkermans vanuit het front ook nog zeggen, dit gaat allemaal heel lang duren, maar op een moment is het gebeurd. Wat dan, meneer Van Middelkoop? Want dan, Rusland is er nog steeds. Je hebt een behoorlijke kans dat Poetin er ook nog steeds is. Wij zijn er ook nog. Het is nog steeds een heel belangrijk land. Hoe ziet u nou de relatie zich ontwikkelen als het conflict voorbij is?
Ja, het is ook sterk afhankelijk wie er wint en wie dus kan dicteren hoe een vredesakkoord eruit ziet. Daar durf ik op dit moment niet op vooruit te lopen. Maar wat ik al eerder zei, hoeveel waardering wij ook hebben voor de Oekraïne en voor Zelensky. Overigens veel meer dan in het verleden. Dus misschien zijn we ook wat oppervlakkig op dit punt. Oekraïne is historisch gezien zeer verwant, laat ik het maar even wat neutraal formuleren, aan Rusland. Een deel van de ziel van Rusland, om het wat gevaarlijk woord te gebruiken, is ooit geboren in Kiev. Dat is de orthodoxe wereld, de religieuze wereld. Dat is natuurlijk ook de perceptie van Poetin, als hij zegt dat de Oekraïne deel zijn van Rusland. Daar kan je niet helemaal aan voorbij gaan. Want geografisch blijven het natuurlijk buren, met verwante talen, met de geschiedenis, enzovoort, enzovoort. Dat zou je moeten verdisconteren. Elke poging van onze kant om weer een greep naar het oosten te doen, als ik het zo mag formuleren, lijkt mij heel gevaarlijk, zeker voor de langere termijn. Vanuit Moskou gezien is het Westen altijd een bedreiging. Dan heb je, en ze zijn ook in Moskou altijd heel slim om Napoleon erbij te halen, Hitler erbij te halen, het verheerlijken van de grote oorlog. En dat leidt altijd tot één conclusie: het Westen is voor ons een bedreiging. Ja. Daar moet je rekening mee houden. Daar moet je ook niet meer aan voeding aan geven daar nodig is. Dus het wordt toch heel lastig ook voor de NAVO, voor de Europese Unie, om een positie te bepalen tegenover Oekraïne, tegenover ter zake van de plaats van de Oekraïne. En ik zou niet al te gemakkelijk de Oekraïne deel van onze Europese ruimte verklaren.
Nee. Eén heel klein vraagje. Kun je zeggen dat als Oekraïne niet verliest, dat het dan wint?
Ja, dat is wel een hele barre, hele nare winst natuurlijk. Kijk, winst, het is bijna academisch, zou betekenen dat Rusland weer teruggaat achter legitieme grenzen. Dus ook het hele oosten weer opgeeft. Ja. De Krim, identito.
En dat gaat gewoon niet gebeuren, hè? Laten we eerlijk
zijn. Dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Maar het beroerde is dat Zelensky, dat Oekraïne eigenlijk niets anders kan accepteren. Nee. Je kunt als land toch niet accepteren dat je een deel van je grondgebied kwijtraakt. Tegen alle internationaal rechtelijke normen in. Nee. Dus dat maakt het conflict zo onoplosbaar op dit moment. En vandaar ook dat het conflict op dit moment ook puur militair wordt uitgevochten. En dat er heel weinig diplomatieke activiteiten zijn en pogingen zijn om tot vredesakkoorden te komen. Daar word je natuurlijk heel treurig van.
Dank, Eimert van Middelkoop, voormalig minister van Defensie. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een tweet naar @BNRDeWereld of een mailtje naar dewereld@bnr.nl. Tot volgende week.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.